Er moet toch wel ergens een waterdrager zijn met een walkie-talkie die even kan zeggen van jongens, dit werkt niet. Of ik zeg dat we wat langer moeten schoppen of gewoon niet meer moeten schoppen. Maar dat gebeurt dus gewoon niet.
Rugby Roundup, daar zijn we weer namens Ziggo Sport seizoen 5 aflevering 2. En de Nation Championship is van start en ook echt met een onwijze vliegende start, want wat hebben wij kunnen genieten van alle wedstrijden afgelopen weekend. De All Blacks die hadden echt een fantastische pot tegen Frankrijk. Dat was loei spannend. Dan hadden we natuurlijk Zuid-Afrika die hun klasse opnieuw toonde tegen Engeland. En we hadden ook nog eens een wedstrijd waarbij het op de laatste seconde beslist werd. Dat was Australië tegen Ierland. En ik kan zo nog wel eventjes doorgaan. Ik heb nog lang niet alles opgenoemd, maar het was om te smullen. Ik zit hier natuurlijk weer naast Zeno Kieft en Tim Visser. Zeno, heb ik iets te veel gezegd net in de introductie? Het was toch echt om te smullen?
Ja, nee, zeker. Het was een fantastische wedstrijd. Echt. Hele zaterdag door, van 's ochtends vroeg 9 uur tot 's avonds laat.
Waanzinnig,
half 12
hebben
we echt kunnen genieten van top rugby. Dat is echt fantastisch.
Tim, jij was nog een klein beetje sceptisch of een beetje kritisch misschien over dit toernooi. Jij overigens niet de enige hoor. Wereldwijd waren er wel wat discussies over of dit nou nodig was. Maar ben je daar een beetje van teruggekomen?
Mijn kritiek was meer over het feit dat er nu nog meer gerugbied wordt. Wat misschien voor de spelers niet zo handig is. Maar de klassen van de wedstrijden waren natuurlijk top. We zagen echt free-flowing rugby. Het was echt een spektakel, zoals jullie allebei net al zeiden. Dus het was, ik heb er wel van genoten, dat zeker.
Zeno, is deze opzet, ben je het nog eens dat deze opzet een goede keuze is van dit toernooi?
Ik denk dat het een super goede manier is om die test in die summer tours op te vangen. En ook in november. De verschillende wedstrijden die tegen elkaar komen. Als je zo'n start van een competitie hebt met deze landen die tegen elkaar strijden. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar we kunnen even kijken hoe dat nu ook zeg maar in de loop van het toernooi. Hoe dat gaat. Weet je, met opstellingen. Hoe landen omgaan met hun player management en zo. Wat dat brengt aan het toernooi. Maar de start was fantastisch.
Gaan ze die spelers soms sparen ook? Wordt de druk
en wat logisch
hoog.
Is. Ja, precies.
Ja. We gaan weer even beginnen met de quick throw-in. Om een klein beetje te teasen wat we natuurlijk allemaal gaan bespreken. Deze podcast weer. Allereerst, hier hebben we het vorige keer overigens al een klein beetje gehad. Over de spelers die Frankrijk natuurlijk misten. Ze speelden uiteindelijk een waanzinnige pot tegen Nieuw-Zeeland. Verloren uiteindelijk nipt. Maar met Dupont en Bielbiary in het team had Frankrijk misschien wel van Nieuw-Zeeland gewonnen, Zeno.
Ja, tuurlijk. Bielbiary is toch altijd gewoon sowieso twee tries.
Ja, joh,
het is toch gewoon twee tries. Bielbiary, tel ze er bovenop.
Ja, dat is dan,
het is voer om meer over te praten. Maar, voor zo werkt dat, Tim.
Als je mij dingen over Schotland vraagt, dan krijg je altijd een goed antwoord. Maar als je hem dingen over Frankrijk vraagt, dan weet je het antwoord.
Ik ben wel benieuwd naar jouw antwoord.
Ik moet wel zeggen, Tim, nee. Je bent wel iets kritischer richting jouw Schotland dan Zeno over zijn Frankrijk.
Oh, en hij heeft helemaal nooit Frankrijk gespeeld. Nee,
het is niet mijn Frankrijk. Het wordt zo een beetje geïnterpreteerd.
Jij wordt wel alsof je inderdaad voor Frankrijk, maar je hebt wel heel lang in Frankrijk
dus gespeeld. Maar
voor mijn gevoel liggen je roots in Frankrijk.
Afgelopen 2 jaar Six Nations gewonnen. Dus dan kan je ook wel positief blijven praten.
Ik zal hem even oppakken.
Tim, jij dan?
Ja, zeker.
Hadden ze dan gewonnen?
Ja, dat denk ik wel. Het was al heel erg spannend. Maar met die twee erbij. En inderdaad, Bierry scoort altijd op die 2 of 3. Dus. Ja. En Dupont zet er ook al de 2 of 3 op. Dus het zou echt... dat had waarschijnlijk het verschil. Het
ligt hier niet aan mijn mening. Het is wel algemeen over eens.
Universeel.
Ja, maar toch is het lekker om jou een beetje te plagen. Ja, Oké, gaan we naar de volgende. Het B-team van Zuid-Afrika is beter dan het A-team van Schotland. Dan begin ik wel bij jou, Tim. Lekkere termen ook, hè?
Ja, dat is ragebait, is dat.
Dus lekker, hè?
Het B-team van Zuid-Afrika is beter dan het A-team van Schotland. Als Zuid-Afrika werkelijk een B-team zou hebben en het op zou stellen, dan zou ik zeggen, nee. Het team dat ze inmiddels al op hebben gesteld, waarschijnlijk wel. Maar dat vind ik geen B-team.
Oké.
Ja, heel goed gezegd. Ik denk dat Zuid-Afrika dit echt niet ziet als een B-team waarmee ze gaan spelen.
Nee. Nee, ik ben het ook helemaal met jullie eens, jongens. Het is een beetje. Ik hoop dat dit wat reactie juist oproept, zodat we het daar verder zo meteen over kunnen hebben. Ja. Maar helemaal met jullie eens, hoor. Dan de laatste. Japan hoort bij het zuidelijk halfrond, Tim.
Ja, 100%. Het is de line of the rising sun. Het is altijd zondag daar. Dan is het in het zuidelijk halfrond, wat mij betreft. Toch?
Zeno?
Geografisch gezien.
Zeg het even gewoon. Dit is de vraag. Je moet ja of nee zeggen. Japan hoort bij het zuidelijk halfrond, Zeno.
Geografisch gezien niet, maar in ons rugby... opstelling wel.
Want we kregen hier heel veel vragen. Oh, dit is natuurlijk een beetje een flauwe laatste quick throw-in. Ja. Maar we kregen hier van jullie en überhaupt op overal op social media werd hier heel veel over gediscussieerd. Waarom wordt dit zo gezet hier binnen het rugby? Maar inderdaad, leg hem nog even één keer heel goed uit. Want het ligt natuurlijk niet in het zuidelijk halfrond, Japan. Maar...
Nee,
ligt boven de Evenaar.
Ja. Ja. Er werd allemaal alweer... Nou goed, er werd nou ja, hilarisch ook gedaan online.
Zij speelden gewoon heel veel in competities met de zuidelijke landen.
Dat is
dus ze hebben ook aan Super Rugby meegedaan. Vaak ook de goede spelers uit Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika gaan ook in de Japanse competitie spelen. Dus er zit gewoon veel meer die link tussen Japan
met,
en...
Dat heeft niks met de temperatuur daar te maken, hoor.
Maar meer ook wat die verbanden zijn. Die zitten veel dichter bij elkaar.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft, en het is het natuurlijk dat logistieke verhaal.
Ligt dichter bij de zuidelijke halfrond teams dan bij de noordelijke halfrond teams.
En je hebt natuurlijk gewoon die 6 landen van het noordelijke halfrond, waarbij het al 6 zijn.
Precies. Ja.
En dan heb je de 4 in het zuidelijke halfrond, de grote landen. En dan Japan en Fiji zijn daaraan toegevoegd. Dat is ook een beetje het logistieke verhaal. Ja.
We doen
ik
een klein beetje alsof, vooral vanwege de praktische overweging. Het wordt nergens gecommuniceerd in alle commercials en voorbereidingen. Er wordt nergens een winkie bij gezet of iets. Hadden ze dat misschien moeten doen? Want dit roept nu zoveel...
Wat een Japan is ligt op het zuidelijke halfrond.
Nou ja, dat ze daar... Bijvoorbeeld. Maar iets dat ze natuurlijk wel... Dit is aan alle kanten discussie nu online.
Waarom?
Omdat het niet op het zuidelijk halfrond ligt. Ja, ik snap dat heel veel mensen hier een complete error van krijgen.
Oké.
Ja, jullie niet.
Ik snap dat niet. Nee? Dan maak je het druk om. Niet.
Ja?
Ja.
Oh,
ja.
Ik snap wel dat mensen die hier gelijk denken...
Dat ze het dan niet begrijpen. Of toch een soort van... dat ze dan... Hé, dit klopt toch niet? Dus waarom is dit zo? Maar ik zou dat...
Er is toch een naam voor zulke mensen?
Mieren?
Mieren. Ja,
eindigt op beukensmeren.
Precies. Daar ben ik het mee eens.
Oké. Maar ik snap de error wel een klein beetje, maar we doen gewoon alsof. Oké. Okay. Omdat het gewoon voor de sportieve banden beter was en de praktische overwegingen wellicht. Laten we doorgaan naar de orde van de dag, namelijk gewoon het rugbyspel en niet meer over noordelijk of zuidelijk halfrond. Maar daar gaan we het toch wel een beetje over hebben, want uiteindelijk, laten we even naar de tussenstand kijken op dit moment. Het staat 3 voor Noord en 3 voor Zuid qua overwinningen. Wat zegt dit? Het zijn hele grote uitslagen überhaupt, Zeno. Alle wedstrijden werden met hele grote uitslagen uiteindelijk afgerond. Wat zegt dat over het spel?
Ja, ik denk gewoon in het algemeen over rugby. Dat er veel meer wordt gefocust op het aanvallende spel, op try-scoren. Dus dat je ziet eigenlijk veel meer dit soort scores naar boven komen. Ook in play-off rugby, finale rugby, de laatste tijd knock-out fases. Heel veel gaat het gewoon in de getalen van 20, 30. Dus,
en soms 40 nu. Hè. Zuid-Afrika had 45 erop staan. Schotland 47 uiteindelijk zelfs nog. Dus het zijn echt monsterscores eigenlijk.
Ja, ik zag een interview met Gregor Townsend van de week. Waar ze het hadden over de wereldorde van rugby en de status van rugby op het moment. En hij zei dat het aanvallende spel is enorm gegroeid in de afgelopen paar jaren. En je ziet daardoor dat er ook veel meer tries worden gescoord. En hij verwacht eigenlijk dat die verdedigingscoaches wereldwijd nu heel erg bezig zijn van hoe kunnen we dit gaan stoppen. En dat er weer een soort van verschuiving in het equilibrium komt in de komende paar seizoenen. Want het is inderdaad sinds het laatste WK en sinds dat landen zoals Nieuw-Zeeland, Ierland, maar ook Engeland en Schotland op een gegeven moment heel erg weer gingen rugbyen. Dus weggingen van de set piece, weggingen van het kicken en weer meer gingen rugbyen. Zag je echt dat het aantal tries wel echt exponentieel omhoog ging.
Dit is op zich logisch dat dit, zoals ze dat zeggen, dat het op een gegeven moment weer gaat reageren op elkaar. Ja. Dat het weer een beetje terecht trekt en dat we dan weer iets nieuws moeten gaan verzinnen met z'n allen qua speelstijl.
Ja.
Ik vind dit wel heel leuk.
Ja, zeker. Maar ook een beetje dus de visie erachter dat op een gegeven moment dat je natuurlijk, wat je zei, heel lange tijd dat ze dan gingen kicken en vooral vertrouwden op de verdediging om eigenlijk zo min mogelijk punten tegen te krijgen. Mm-hmm. Dat was een beetje de instelling. Dat nu heel veel teams zeggen van hoe meer balbezit we hebben, hoe meer we spelen, hoe meer wij de bal zelf dragen en met de bal proberen aanvallen in te zetten, hoe meer kansen we maken op scoren. En als het dan niet altijd lukt. Maar uiteindelijk is het vaak de meest aanvallende partij, zie je nu, die dan ook gewoon aan het langste eind trekt. Dus het is gewoon, je wil veel meer balbezit houden in het rugbyspel.
Ja, maar die focus van spelers moeten alleen maar groter, zwaarder, sterker en sneller worden naar terug naar de vaardigheden van een rugbyspeler. Dus het kunnen vangen, pasen, kicken en snel kunnen rennen met de bal in hand. Hè. Dus ontwijken is zo enorm weer omhoog gegaan de laatste paar jaren. Als je kijkt naar die wedstrijd van Frankrijk tegen Nieuw-Zeeland. Elke keer dat extra paasje dat die Nieuw-Zeelanders net voor de lijn gaan. Dus een voorwaartse van 130 kilo die op volle snelheid de bal vangt aan de rechterkant. Zodat hij meteen door kan paasen aan de linkerkant. Daardoor het gaatje creëert. Dat zag je 10, 15 jaar geleden. Zag je dat helemaal niet op het hoogste niveau. Nee. En als je dan keek naar Frankrijk bijvoorbeeld. Hoe die elke keer een hand vrij kregen voor... ik zie jou nu alweer helemaal glunderen.
Zo blij zijn
dat je voor een offload. Ja. Dat je elke keer dat extra paasje. Daardoor moet die verdedigende lijn elke keer terugtrekken. Dan wordt hij uiteindelijk korter is de ruimte aan de buitenkant. Mm. En dan zie je dat spelers zoals Will Jordan... in één keer try scoren.
Ja.
En dan is het echt leuk om naar te kijken.
Skill level is echt...
Vroeger konden de voorwaarts
überhaupt niet... Dat is misschien ook wel heel erg raak, hoor. Gewoon dat die algemene vaardigheden ontzettend zijn ontwikkeld.
Precies.
En dat heel veel coaches ook daar echt op focussen. Dat het niet alleen maar weer bij de back zit, maar gewoon door heel het team
heen. Ik zei net gekscherend door jou heen. Vroeger konden de voorwaarts überhaupt niet pasen, toch? Dat was gewoon, dat deed alleen de backs.
En niet
dat
vangen ook.
En niet vangen ook. Ja, vangen dan nog net wel. Gewoon met twee handjes zo in
verwacht. Ja, er worden echt andere dingen verwacht.
Ja, precies. Ja. Voor de mensen die dit alleen maar luisteren, ik noem het toch even snel op wat dan. Want ik zeg net, het is 3-3 uiteindelijk geworden, Noord tegen Zuid. Maar eventjes opnoemen snel. Noordelijk halfrond, Wales staat bovenaan op het scorebord. Maar goed, uiteindelijk hebben ze gewoon samen met Schotland en Ierland allemaal 5 punten. Daarachter volgt Frankrijk met 2 punten, de bonuspunten. En dan Italië en Engeland allebei op 0. En aan de zuidelijk halfrond hebben we bovenaan staan Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland allebei met 5 punten. Japan volgt erop met 4 punten, Australië 2 punten, Argentinië 1 en Fiji met 0 onderaan. Verrassende dingen hier, vooralsnog. We gaan niet nu elke keer jullie ingevulde lijsten erbij pakken. Gaan we niet iedere podcast doen. Maar wat is jouw meest opvallende score hieruit?
Wales bovenaan. Waar staat Wales bovenaan?
Dat is wel opvallend.
Dat is gewoon op, denk ik, op de... Zeg maar,
ze hebben tegen Fiji gescoord, precies, met wat 24-39. Het
scheelt niet veel van Schotland tegen Argentinië. Dus ze hebben allemaal, ik zou zeggen... Wales, Schotland, Ierland, allemaal bovenaan met 5 punten.
Zo moeten we het gewoon maar
nou, bespreken. Even tussendoor snel, want ik weet dat we die niet uitgezonden hebben. Maar Japan, Italië was ook een geweldige wedstrijd. Waar je Japan uiteindelijk ziet winnen. En dat is een beetje voor mij het verschil nu. Want ik had Japan lager verwacht.
27-10 werd het uiteindelijk voor Japan tegen Italië. Hadden we niet verwacht?
Nee, ik dacht dat Italië wel zou winnen. Maar echt...
Als je keek naar de flow die ze hadden de vorige keren dat we hen zagen spelen, waren we heel erg onder de indruk van.
Ze hebben van Australië gewonnen natuurlijk in de autumn.
Maar wat is er gebeurd dan?
Jij hebt deze Schotland gewonnen.
Ja, ik heb deze wedstrijd gezien.
waarom deze score?
Nou, Eddie Jones zit nu wel een tijdje bij Japan. Heeft nu wat meer tijd gehad met ze om ze te kneden. Hij is heel erg van de fitness, dus die jongens zijn nu allemaal waarschijnlijk heel erg fit. En ze spelen zoals hij wil dat ze spelen.
Erg gedisciplineerd,
hè? Ze zijn heel laag. Hij is al een keer eerder Japans coach geweest. En toen zei hij al, wij zijn een klein volk, die Japanners. Dus wij moeten heel laag rugby. En je ziet ook hoe ze ingaan, die Japanners. Vooral, dat zag ik met die hoeker van ze. Die gaan echt onder je knieën. Dus die zijn niet te tackelen. Dus Italië stond elke keer op de achterste voet. En dan ook weer dat extra paasje. Skill level was heel erg goed. Maar gewoon wel echt een leuke pot van allebei de kanten. Italië deed helemaal niet slecht. De score ziet eruit alsof het wel zo was. Maar dat was helemaal niet zo. Dus Italië nu naar Australië, toch?
Nee, Nieuw-Zeeland.
Weet jij daar?
Eerst naar Nieuw-Zeeland.
In de laatste ronde gaan ze Australië-Italië. Dus dat wordt een soort revanche van de autumn.
Ja, wat ik niet verrassend vind, is Engeland onderaan.
Nee. En ook wel leuk.
Zeg die lachend. Ja. Vinden we weer leuk, hoor. Leuk. Laten we eventjes... We gaan de wedstrijden langs die uitgezonden zijn afgelopen weekend. En dan beginnen we toch even met Nieuw-Zeeland, Frankrijk natuurlijk. Ja. Dat was natuurlijk een geweldige openingswedstrijd. Ja. Het was de hele tijd, hè, over en weer. Het was niemand kreeg de controle. Het was gewoon over en weer de hele tijd.
Het was echt... Ja, het was, denk ik... Voor mij was het denk ik de leukste wedstrijd van zaterdag. Niet omdat Frankrijk... Maar gewoon als je kijkt gewoon naar rugby-inhoud.
Ja.
Het was ook wel echt heel gaaf om de All Blacks weer op die manier te zien spelen. Heel direct, heel mooi aanvallend spel. Gewoon ook een beetje zeg maar dat basis-rugby wat we altijd van de All Blacks van... Dus hoe ze mannetjes uitspelen, die 2-1 uitspelen. Hoe ze die offload nog doen. Hè, die flanker aan het eind, dat hij toch de buitenkant pakt van de wingen en nog een offloadje geeft aan de binnen. Gewoon die kwaliteit, soort van de simple things done well, wat de All Blacks, waar ze echt onbekend zijn, ja, dat zag je weer helemaal terug. En dan zag je ook wat dat ze in hun aanvallende spel, ik weet nog in de eerste helft, best wel vaak heel goed naar voren gingen en dan net even dat balletje liet te vallen. Ik denk dat daar een beetje frustratie bij hun zit. Ik denk dat ze nog meer uit hadden kunnen halen.
Bij Nieuw-Zeeland.
Ja. Die errors handling.
Maar dit is ook iets wat ze de laatste paar jaren heel veel hebben gedaan. Onder Scott Robertson zag je dat ze echt een beetje het verloren. Hè? Dus al dat self-confidence was er niet meer. En dan zag je dat ze elke keer inderdaad op het laatste moment een balletje lieten vallen. Of een balletje naar voren lieten vallen. Of slechte paas geven. Wat iets is wat we normaal van All Blacks nooit zagen.
Ja.
Dus het is wel leuk om te zien dat het weer beter gaat. Natuurlijk onder Dave Rennie, nieuwe coach.
Zeker.
Ex-Glasgow coach. Ja. En Mike Blair, ex-Schotland speler die nu skills coach daar is. Dus hopelijk zien we dat week om week beter worden bij de All Blacks. En kunnen ze weer een beetje naar de top toe. Want iemand moet Zuid-Afrika aangevallen. Ja.
Precies. Nog terug eerst naar Frankrijk, Tim. Want jij was wel, jij dacht dat Frankrijk het zwaarder zou krijgen. Vorige week.
Ja, nou ja.
En ook met het missen van natuurlijk Bielbierry en Dupont, was dat dus helemaal niet zo.
Nou, laten we vooraan stellen dat Jalibert was weer geweldig.
Ongelooflijk.
Wat een topper. Oh. Dus we hadden het er net over. Entemak komt, of is terug, ja, nu voor ronde 2. Maar of hij gaat spelen,
dat weten we niet.
Weten we niet.
Nee.
Want Jalibert is echt een veldcommandant aan het moment aan het doen. Dus het gaat hartstikke goed. Maar je vraagt je toch altijd een beetje af, want er zijn zoveel sterren bij Frankrijk. En je bent zo gewend aan die grote namen, dat als ze er dan even niet zijn, hè, dus je Dupont en je Bierry en je Entemak, dan denk je van, nou, wie komt er dan? Maar eigenlijk is in dat opzicht is Frankrijk ook wel een soort Zuid-Afrika. Er spelen zoveel spelers in Frankrijk en er zijn zoveel goede spelers, dat er ook die diepte is dat er staat altijd wel weer iemand op. Net als we vanouds bij Engeland gewend zijn en we altijd nog steeds bij Zuid-Afrika zien. Is dan het kneedt toch altijd wel weer. En dan staat er toch altijd weer een team dat je denkt van, oh ja, die was er ook nog.
En het zijn niet alleen Dupont en Bielbierry die er niet zijn.
Nee, het zijn natuurlijk
Movaca, weet je, die Hoeker was er niet. Olivon speelde niet mee.
Allemaal nog vanwege de Franse competitie.
Dus, of ook gewoon keuzes. Dus het is, ja, vooral omdat ze bij Toulouse spelen.
Precies.
Roumat. Dus het is, er zit gewoon, wat je zegt, heel veel diepte. Maar het is ook wel, dat is echt wat je nodig hebt als je richting dat WK wil gaan. Ik denk dat het nu, zoals Tim al zei, Zuid-Afrika en Frankrijk zijn die dat het beste laten zien. En dat is natuurlijk wel, dat geeft ontzettend veel zelfvertrouwen als team. Dat je kan bouwen op die brede selectie. En dat het eigenlijk niet uitmaakt met wie je naast je hebt staan.
Ik zag dat ook eigenlijk een beetje als de grootste winst van deze wedstrijd voor Frankrijk. Oké, ze wonnen niet, maar ergens gingen zij ook wel met een goed gevoel dat veld af. Je las ook wel later van, ja, het feit dat ze erachter komen nu, dat ze dus helemaal, hè, dat ze een tweede team hebben of geen B-team meer, dat het eigenlijk allemaal A-teams zijn wat ze hebben, dat ze die diepte hebben.
Ja, ik weet niet of het echt een hele grote verrassing is. Als je kijkt waar die spelers vandaan komen, weet je, ik bedoel, de 80% speelt bij Bordeaux, Champions Cup gewonnen, dus... Weet je, dus
jij wist dat, maar voor het grote publiek is het een fijne constatering.
Jalibert die heeft natuurlijk best wel wat moeite gehad om echt die prestatie ook neer te zetten bij het Franse team. En nu pakt hij hem wel echt volledig. Door de wedstrijd die hij heeft gespeeld, die try die hij nog aan het eind scoort, maar ook zijn distributie, zijn spelers zeg maar in de juiste ruimte spelen. Dat was bij deze wedstrijd wel echt next level. Dus Het is niet echt een verrassing, maar het is wel vet om te zien dat ze het echt ook gewoon doen en waarmaken.
Uit in Nieuw-Zeeland.
Precies. Ja. Twee tries voor Will Jordan. Fantastisch.
Ja, topper. Dus hij is nu
bijna het record, hè? Record van Dougie.
Dougie.
Voor de meeste tries, hè, dat is 49. Dat kan hij dan even naren.
Ja, wel leuk.
Gaaf
dus,
voor hem.
Ik hoop dat hij het gaat doen. Mooie speler. Ja, kijk, Nieuw-Zeelandse wingers scoren natuurlijk altijd aan de lopende band, want het is een team dat altijd heel wijd rugby heeft gespeeld.
Ja, altijd van links naar rechts.
Altijd gedomineerd heeft. Wie weet. Het zou, aan de ene kant vind ik het altijd wel van, ik vind records wel leuk. Je wil eigenlijk dat ze wel blijven. En je wilt Dougie Howlett, dat is natuurlijk echt een legende van ons spelletje. Dus die wil je er eigenlijk wel inhouden. Maar ja, ze zijn er ook om gebroken te worden. Dus we gaan het zien.
Wie was de man of the match voor jou, Zeno, van deze wedstrijd?
Ja, dat is natuurlijk omdat Nieuw-Zeeland vond een moeie.
Nou, dat hoeft niet. Dat is absoluut niet altijd.
Ja, we hadden natuurlijk over Jalibert, maar dat weet je, kun je weer een beetje daar op terugvallen. Dus ik een beetje
je
misschien
zou hem
dat,
noemen.
Ja, ik zou hem noemen. Maar ik zat ook nog wel te denken aan het dingetje van, hebben Nieuw-Zeeland echt heel positief wat we hebben gezien. Maar was het zo positief omdat ze tegen dit team van Frankrijk speelden waar een aantal spelers misten? Weet je, wat zou dit team tegen een Zuid-Afrika doen?
Oh, ja,
het
draait hem
even om. Ja, dat deden we net ook eigenlijk al een klein beetje. Ja. Wie is de leider bij Nieuw-Zeeland nu op het veld echt? Als in wie pakt het?
Savea.
Wie is de meeste kartrekker? Zou je hem niet dan, want dat deed hij deze wedstrijd ook weer hartstikke goed.
Ja,
zou
zeker,
je hem niet gewoon
ja,
als man of the match dan ook noemen? Of vind je dat dan weer te veel credits?
Ik weet niet. Nou ja, had zeker gekund. Want dit was echt een fantastische leider op het veld. Veel ballen geript. Heeft ook wel echt het tempo omhoog gebracht. Dus je zag ook bij penalties dat hij het snel nam en zo. Dus je ziet wel dat hij... Het is sowieso een heel bijzonder figuur in hoe hij zeg maar, zijn leiderschaprol opneemt in het team. Wat voor rol hij heeft in het team. Maar ook dan op het spel, zeg maar, overal... verantwoordelijkheid innemen van als dit onze spel zijn, als wij tempo willen opvoeren, dat hij dat ook neemt. Dat hij zeg maar dat voorbeeld geeft. En in de strijd. Ik bedoel, hij was de eerste die gelijk weer open lag met wonden, stitches. Dus echt geniale speler. Heel vet om te zien.
Toch hadden we wel een stoer voor onze sport, vind ik dan. Als ik dan ondertussen ook weer allemaal andere sporten aan het kijken ben dit weekend. Ik noem geen andere sporten. Maar dan zie ik vervolgens weer deze beelden en denk ik, ach, wat hou ik toch van onze sporten, van ons spelletje. Vind ik heerlijk.
Ja, dat is leuk om te zien.
Deze WK-tijden onder andere altijd weer lekker. Daar doelde ik op. Jij dacht tennis Wimbledon, hè?
Ik zat te vissen.
Oh, oké. Okay. Visser. Wat heeft de leider nodig trouwens voor jou, Tim? Leider bij rugby? Wat is nou echt de kwaliteiten?
Ik denk dat de beste leiders waar ik onder gespeeld heb, zijn inderdaad altijd degene die daden verrichten, minder praten. Dus het doen, het voortouw nemen en de mensen achter je aankrijgen. Want als jouw aanvoerder, zoals Savea, 18 carries maakt, onder het bloed zit en ook nog eens 20 keer getackled heeft, dan is het makkelijk om je daarachter aan te sluiten dan iemand die heel veel praatjes heeft en het niet laat zien. Dus dat was voor mij altijd heel belangrijk.
Mooi. Wil je nog iets aan toevoegen, Zeno? Ik zag je kijken. Of zeg je, nee, dat heeft hij goed gesproken.
Nee, helemaal niet meer.
Gaan we naar de volgende wedstrijd. Zuid-Afrika tegen Engeland. En dat was de grootste overwinning van de eerste speelronde. Namelijk Zuid-Afrika won met 45-21.
Lekker voor ze.
Zo.
Dat was een knaller van een wedstrijd. Ik zit
Engeland.
Ondertussen met mijn hoofd op half in de billen van
die
de speler.
Die Pollock kan het niet. Dat is wel leuk, want er ging een heel ding over Henry Pollock.
Het ging alleen maar over Pollock weer, uiteraard.
Omdat hij altijd zijn hartslag checkt, zoals hij gescoord heeft met zijn vingertjes. En doet hij allemaal andere stoere dingen, maar had helemaal niks te vertellen daar.
Nee.
Maar waarom... We kunnen misschien straks meer over de opstelling hebben. Hij heeft goed seizoen gedraaid bij Northampton.
Heel goed.
En dan vraag ik me af, waarom zet ze hem niet gelijk erin?
Ja.
Gewoon die jonge basis. Ja. Tom Curry heb ik eigenlijk niet gezien in de wedstrijd. Helemaal niet opvallend.
Sowieso nooit echt, toch? Het is niet echt een...
Dus je denkt van, weet je, en vooral met de soort van aanloop naar die wedstrijd, dat je denkt van, oké, Engeland, hè, die wedstrijd tegen Frankrijk, hebben ze echt initiatief genomen. Zij maakte het spelletje, gingen spelen, ze gingen aanvallen vanuit verschillende posities op het rugbyveld, verschillende fases, gingen ze gewoon dat spel maken, dat aanvallende spel. Nu, helemaal geen initiatief, super passief, bijna meegezogen in dat spel van Zuid-Afrika, die counterkicks geven, die up-and-unders.
Ja,
maar Zuid-Afrika kan dat heel goed, Engeland, die wist helemaal niet. Het was bijna een soort van dat ze mee werden genomen in dat Zuid-Afrikaans spel. Ik denk van, waarom spelen jullie niet wat jullie met vlagen laten zien, en dan gaat het goed, continu.
Maar die selectie sowieso, hè, als je daarnaar kijkt voor deze wedstrijd. Je zet Marcus Smith op de fullback. Zuid-Afrika heeft heel veel kicking game. Hè. Die doen heel veel up-and-unders. Zet je een heel klein fly half, zet je op de fullback. Ik snap sowieso niet waarom die daar neergezet wordt.
Ja, Furbank was eigenlijk
Maar dan zet ze Smith daar neer. Vervolgens zet je Freeman, een van je beste dingen, schuif je naar binnen naar 13. Caden Murley is helemaal niet groot en niet zo goed onder de hoge bal. Wel een goede speler hoor, maar die staat op de andere wing.
Ja.
Dan denk je van, jongens, maak het jezelf nou wat makkelijker. En kijk, als je dan als coach in een positie staat waar Bolvik nu staat, en daar kunnen we het later ook nog even over hebben, je staat onder druk, slecht Six Nations ooit, ja. Bla bla bla.
Mag ook nu hoor, gooi hem er maar in.
Nou, maar ja. Weet je, dan denk ik van, maak het je leven wat makkelijker. Zet mensen gewoon op de eigen
op
positie.
Op hun eigen positie.
Zet ze neer waar het publiek verwacht dat ze komen te staan. En niet out of position, dus Marcus Smith op de, op de fullback. Wat vervolgens helemaal misgaat, want die heeft geen pepernoot gevangen. Ja. En dan daarna, en dan ga je nu dus automatisch ga je naar die discussie toe van, oké, Borthwick.
Wat heb je gedaan? Ja, precies.
Na de Six Nations werd hij niet uitgepunterd. Ja. Nu heeft hij dik van Zuid-Afrika verloren. Hij heeft nu gelukkig heeft hij Fiji in Liverpool in de tweede ronde.
Of ongelukkig.
Dan moet hij nog naar Argentinië. Dan gaat hij misschien ook wel verliezen in Argentinië. Dus dan, wanneer is het een keer klaar? Ja. Want we hebben wel een WK volgend jaar. Dus nou, na de Six Nations niet. Zou het nu nog kunnen? Of is het nu al te laat?
Ja, ik ben met ze eens in de zin van dat ze dat om die spelers uit hun positie te spelen in het Engelse team, het nationale team, is heel raar. Die spelers spelen heel het jaar al in hun eigen positie.
Precies, heel raar.
Heel het jaar speel je daarin. En dan heb je natuurlijk beperkte tijd om je voor te bereiden in zo'n squad. En dan ineens uit positie spelen. Dat is heel vreemd om die keuze te maken.
Kunnen we iets bedenken waarom die dit gedaan
dan
heeft?
Dan kan je denken van dat je... weet ik veel, in ontwikkeling bent. Hè? Dat je spelers daarin wil ontwikkelen. Maar dat is, je kan niet oneindig test gebruiken om te ontwikkelen. Je moet
zeker
gewoon
niet
winnen.
Op de plek waar zij nu staan.
Vooral als je een Henry Slade hebt op de bank hebt zitten die gewoon 13 kan spelen.
Maar Marcus Smith is 1,80. Die zet je er niet op de voet. Nee. De gozer wordt alleen maar omvergelopen. Ja,
dus,
5 nederlagen op rij voor Engeland. Het is niet echt het moment om te denken, laten we eens eventjes spelen out of hun comfortzone halen, even op een andere positie
niet
zetten.
Niet het juiste moment.
Niet het juiste moment. Nee, vinden we eigenlijk niet. Het was uiteindelijk binnen 12 minuten stond het 0-12 voor Zuid-Afrika. Vervolgens kregen ze een redelijke fase Engeland.
19-0 zelfs.
Was het zelfs?
17-0.
Ja, nog meer zelfs dan dat ik nog in mijn gedachten heb.
Maar drie tries,
ze stonden in ieder geval in de eerste periode meteen al dik achter.
Het ging snel.
En vervolgens gingen ze kwamen ze een beetje terug. Dat was eigenlijk het beste spelmoment van Engeland, hè? Zo kunnen we het wel zeggen. Daarna.
Ja, het was dit was echt zo'n duidelijk voorbeeld dat ze nog steeds in de kleedkamer zaten, Engeland.
Toen ze,
dit ging zo hard.
Ja.
Het ging echt dat je echt dacht, nou ja, en je zag vooral ook de intensiteit van Zuid-Afrika.
Ze waren intens, ze waren efficiënt, scrums top.
Ja, dus de manier waarop zij wilden spelen en de drive en de motivatie die Zuid-Afrika had. Als je kijkt naar die break van Antje in midfield. Tussen Jamie George en Chessem in, wat gewoon flinke gasten zijn. Hè? Dus het is gewoon je blindside flanker en je hoeker, waar die dwars doorheen loopt in het midfield. Ja, waar heeft dat mee te maken? Dat heeft denk ik echt te maken met instelling, motivatie, scherp zijn op dat moment. En dat missen ze volledig. En dan kan je een beetje terug, maar dan op een gegeven moment sta je dan zo achter dat je denkt, boys, we moeten hier reageren. En dan komt een reactie. Ja. Maar dat is tijdelijk. Dan kan je niet 80 minuten opbouwen.
Nee, maar even nog terug naar ook, we hadden het net over dus de opstelling, maar ook tactiek. Dan ga je dus als Engeland met die wingers die je...
Allemaal op andere posities.
Ga je allemaal boxkicks doen die allemaal net iets te lang zijn.
Ja.
Die Zuid-Afrika heel makkelijk vangt en daardoor een hele makkelijke counterattack elke heeft. Je geeft eigenlijk in principe gewoon elke keer de bal weg. Maar niet één keer, niet twee keer. Gewoon een stuk of 5, 6 keer.
Waarom was Willems de man of the match?
Ja, ik trapte alle. Maar weet je, dat denk ik bij mezelf van...
Wie was jouw man of the match van deze wedstrijd? Wie was jouw man of the match voor deze wedstrijd?
Ik vond Willems heel goed. En ik vind het ook wel leuk, want hij gaat deze week gaat hij naar de 12 toe, geloof ik.
Ja, gaan we het zo over hebben. We waren die nog even, anders gaan we helemaal
nee,
door van
dus
links naar rechts.
Nee, maar gewoon kwaliteit, weet je. Gewoon, ze lieten hem er ook wel beter uitzien dan dat hij misschien zelfs is, door hem zoveel bal te geven. Maar dan denk ik dus bij mezelf, en dat hebben we bij Schotland in het verleden ook gezien heel vaak, is dat, oké, we gaan deze wedstrijd in met een tactiek. Nou, die tactiek die klopt natuurlijk al voor geen reet. Want je gaat niet zoveel kicken tegen een team dat heel goed onder de hoge bal is, met wingertjes die heel klein zijn. Maar dan na 1, 2 of 3 keer, er moet toch wel ergens een waterdrager zijn met een walkie-talkie die even kan zeggen van, jongens, dit werkt niet.
Met een mond.
Of ik zeg dat we hem wat langer moeten schoppen of gewoon niet meer moeten schoppen. Maar dat gebeurt dus gewoon niet.
Een walkie-talkie. Serieus, ja. Tim? Gasten
hebben allemaal zo'n walkie-talkie.
Ja, dat weet ik, maar het klinkt zo grappig. Walkie-talkies. Dat doen kindjes die spelen met walkie-talkies.
Keep playing our game plan. Dat we waarschijnlijk wat storen kregen.
Ja, keep going.
Uiteindelijk moet ik wel zeggen dat de score een beetje... Ik bedoel, uiteindelijk lag het kantelpunt toch ook wel bij die twee gele kaarten die uiteindelijk werden gegeven. Die Engeland kreeg, waardoor ze met 13 man... Nou ja, dan is het natuurlijk helemaal klaar. En dan vervolgens krijg je wel echt een hele grote monsterscore. Of vind jij dat ik nu iets te positief voor Engeland ben?
Ja.
Anders was het anders geweest. 35-21 of zo, even een gokje, zoiets.
Ik weet niet of het echt
anders
was. Het was zo'n complete dominantie van Zuid-Afrika, ook in de tweede helft. En dat, ja, die gele kaarten, dat is volgens mij gewoon... een vervolg op hoe erg je de druk en een beetje desperate bent. En dan probeer je een beetje zelf wat te fixen, omdat je zo onder druk staat.
Discipline-crisis moeten we het misschien eigenlijk maar gewoon een beetje noemen. Sowieso hebben zij veel kaarten de laatste tijd. 10 gele kaarten, 1 rode kaart in 6 wedstrijden in 2026.
Ze zijn heel erg naar achter aan de rugby in de verdediging. Ze missen heel veel tackles, dus je gaat constant naar achter. En wat je dan dus krijgt, is dat er paniekfouten worden gemaakt onder druk. En als een scheidsrechter sowieso, of ze het nou expres doen of niet, als een scheidsrechter één team dominant ziet in het veld, dan gaan vaak alle kaarten naar het andere team. Dat gaat gewoon automatisch. Of het nou zo is of niet, maar alle 50-50's gaan altijd naar het dominante team. Dus als je als Engeland voor het eerst een lange tijd niet dominant bent, en je bent elke keer naar achteraan terugbier, dan ga je inderdaad op een gegeven moment paniekfouten maken. Dan heb je nog een paar jongere spelers die... erin worden gegooid, zoals Rundle in de Six Nations, die dan ook in één keer allemaal kaarten krijgen. Maar je zag het nu ook weer, domme fouten, dingen die niet hoeven, weet je, een balletje naar voren tikken of wat het dan ook is. Het is gewoon het resultaat van die constante druk waar ze onder rugbyen.
Van de absolute nummer 1 van de wereld eigenlijk gewoon nog steeds Zuid-Afrika. Dat is de conclusie. Zelfs nog met wat ook grote namen doen. En Etzebeth was natuurlijk vlak voor de wedstrijd nog weer geblesseerd. Coulisse die niet meedoet. En zelfs dan zijn ze
dat
gewoon
ook nog, dat is
absolute wereldtop.
Het enige team die zo kan reageren op dit soort last minute blessures.
Precies.
Dat je Etzebeth, meeste caps van Zuid-Afrika en Coulisse je captain. Ja, en dan gewoon zo reageren. Maar ja, dan... heb je ook gewoon Pieter Steph Dutoit die dan captain overneemt. En als je de wedstrijd ziet die hij speelt, hoe aanwezig hij was bij elke stuitenbal. Ja. Altijd in het zicht, overal aan het rennen, in de mols, in de rug, zeg maar, met zijn bal en handen. Verdedigend, zo onwijs sterk. En dat je, het is ook een speler die volgens mij terugkwam van blessures. Weet je, dus voor mij niet heel veel heeft gespeeld dit seizoen. En dan basis staat met Zuid-Afrika gewoon dan uit het niets gewoon zo'n wedstrijd speelt.
En ook ongelooflijk. Uit positie, toch? Want hij speelde 4.
Ja, dus hij ging van de 7 naar de 4. Ja. En dan zo'n wedstrijd spelen.
Laten we dan nu even naar de... Want dat hadden we het vorige keer in de podcast al over. Zij doen lekker snel hun opstelling eruit gooien om... welke reden dan ook. Dat doen ze nu weer. Dus je hebt de opstelling hier al voor je liggen. Tim, daar wilde jij net al iets over zeggen. Nou, zij spelen uit namelijk... ze spelen thuis tegen Schotland. Schotland mag hun lekker gaan opzoeken.
Oh, leuk. Ja, top.
Ja, leuk, hè?
Loftus, Pretoria. Ik heb daar gespeeld.
Heel veel wijzigingen. 10 wijzigingen.
Ja. 10 wijzigingen. Maar dat is natuurlijk de headline. Maar ik heb een beetje het gevoel dat voordat het begon, heeft Rassie voor elke wedstrijd al zijn ideale team geselecteerd. En iedereen weet al ongeveer welke wedstrijd ze gaan spelen, tenzij de blessures zijn. Dus we hebben hier 10 wijzigingen. Maar als je kijkt, Kriel, Willemsen, Pollard, Roos, Dutoit, De Villiers, Wiese, Lau, allemaal namen die we natuurlijk allemaal heel goed kennen.
Mm-hmm.
Maar wat hij ook aan het doen is, bijvoorbeeld Wiese gaat van 8 naar nummertje 4. Willemsen gaat van 15 nu naar inside center. Dus hij is ook spelers uit positie aan het spelen om te kijken waar ze nog meer kunnen spelen. Ik denk met het oog op het WK volgend jaar dan, want je mag natuurlijk maar 33 spelers, als ik het goed heb meenemen.
Ik heb het gevoel dat ze dat sowieso 33, allemaal gewoon aan het doen. Toch alle coaches wel gewoon. Dit is toch een beetje, ze ervaren dit toernooi misschien...
Alleen bij Zuid-Afrika werkt het.
Ja, dat is het.
Dus dit wordt wel een moeilijke wedstrijd voor
Heb jij
ook
veel verschillende posities allemaal gespeeld, Zeno?
Ja, binnen de derde rij, hè. Dus
precies,
maar dat is een beetje hetzelfde. Ja, tweede rij ook wel.
Wel ook?
Tweede rij ook, maar dat was meer in mijn... meer in de espoir, dus meer bij de beloftes. En toen bij de selectie was het altijd of 8 of 6 of 7. En die posities lijken gewoon... Ik denk 6 of 7, dat is... Ja... Het is bijna hetzelfde. Er is niet heel veel verschil in wat er van je wordt gevraagd. Nummer 8 zit wel echt... is denk ik wel een hele andere heel andere wedstrijd die je speelt op de 8 dan op 6 of 7. Omdat je veel meer verantwoordelijkheid hebt in die first carries met de bal.
Ja.
Hè, vanuit het achterveld of van achter de scrum. Ja. Dus daar word je veel meer ingezet als echte meters maken. En vanuit 6 ben je veel meer verdedigende speler die probeert de bal terug te winnen. Veel meer het losse spel aanwezig. Dus.
Want jij noemt dit nu zo. Oh, wil je iets nog terugvragen?
Nee, hoe noemt je ook weer? Lavage.
Lavage Hollandais.
Ja, een Nederlands koe.
Zo snel was ik.
Ja, dat is het eigenlijk.
Hoe noemde ze jou?
De Flying Dutchman.
Oh, ja.
Dat is gewoon niet vliegen.
Dat klinkt wel snel.
Dat is iets sneller dan de Hollandse koe.
De Hollandse koe. Ik weet niet, dat is dan een journalist of zo die dat... Nou, ik heb ook wel een andere naam gekregen die niet blijven hangen.
Zelf
had je die ik maar
probeer
zeggen.
Je toch dan even...
Welk was dat dan?
Ja, tronsedeus of zo. Maar dat is dan een kettingzaag. Ja. Ja, dus dat je gewoon bomen omver hakt.
Dat vind ik wel leuker dan een Nederlandse koe.
Die is al beter dan een Hollandse koe.
Ja, weet je natuurlijk weer wat...
Maar eventjes nog heel kort, dan gaan we ook door wat we hebben. We zitten alweer heel erg over allerlei andere dingen te praten.
Te ginnen grappen
ook, ja. Maar dat, op welke andere posities heb jij gespeeld trouwens, Tim?
Ik heb in Nederland gespeeld.
Ja, wel?
Ik speelde vroeger 10, maar professioneel heb ik...
Professioneel heb ik het over.
12, 13, wing allebei de kanten, fullback.
Okay, want het is wel voor degene die niet helemaal in de rugby zitten en toevallig ook bij deze podcast uitkwamen, dat je echt denkt, ze worden van positie 1 naar de 15 gezet. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Maar dit is wel normaal dat ze allemaal schuiven. Dat iedere speler op dit niveau wel een beetje... Of
nee,
zeg
niet
je,
op dit niveau.
Ik denk positie?
Nou, kijk, op clubniveau is het wat want er zijn lange seizoenen, blessures, dan is het wat normaler. Maar internationaal rugby is een veel hoger niveau dan clubniveau nog. En als je dan spelers hebt die heel erg gespecialiseerd zijn, zoals bijvoorbeeld Marcus Smith, uit en uit nummertje 10, die ga je dan neerzetten op een positie waar die echt vaardigheden nodig hebt die je helemaal niet hebt als een 10. Dus hoge ballen vangen, in de lucht, covering tackles, zijwaarts. Dat zijn allemaal dingen die wingers en fullbacks wel allemaal kunnen, maar die zelfs een center bijvoorbeeld veel minder doet. Dus als je dan een 10 bent en je bent gewend om het te distributeren, dan moet je in één keer dingen doen. We waren vroeger teams die kwamen van het veld met een heel wit broekje. En nu staat Marcus Smith wordt helemaal omver gekegeld in het achterveld. Omdat hij vijfde moet spelen tegen het meest fysieke team in de wereld. Ja, schiet mij maar lek.
Schiet jou maar lek. Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het ook wel weer leuk om te zien. En het is wel iets, inderdaad, verricht ik dat WK. Die coaches zijn gewoon ook aan het proberen uit je comfortzone halen. Dat werden wij ook wel gedaan, gehaald. Juist om weer extra vaardigheden ook weer op te doen. En te kunnen gebruiken op andere posities of op eigen positie. Ik denk niet dat we nog heel veel meer kwijt. Wil jij nog iets over de opstelling? Want tegen Schotland nog extra kwijt. Anders gaan we gewoon door naar de volgende wedstrijd, Zeno.
Gaan we gewoon lekker door.
Nee, ik denk dat wel.
En Schotland krijgt het zwaar. Ja, maar dat kunnen we wel zeggen.
Gaan we dan gewoon even over Schotland praten? Van Schotland naar Zuid-Afrika.
Doe maar heel kort even.
Nou ja, ik denk dat dit wel voor Schotland... hoe ze tegen Argentinië hebben gespeeld. Dat is wel echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat hun test van deze Summer Series ligt hier. Dat is gewoon, denk ik, een beetje de wedstrijd van aankomend weekend.
Mm-hmm.
Ik vond Schotland zo leuk rugby spelen.
Het werd
zo
uiteindelijk 47-38.
Ja, en ik denk misschien wel achter het spel... Kijk, ze moeten die up-and-unders moeten ze goed kunnen verdedigen als back three. Dat is denk ik echt belangrijk, want daar komt echt die druk van Zuid-Afrika
vandaan.
Daar
gaan ze Blair Kinghorn wel missen.
Ja, daar gaan ze Blair Kinghorn missen. Maar het aanvallende spel, ik denk dat zij wel echt... Zuid-Afrika kunnen destabiliseren met hun aanvallende spel.
Ja.
Het werkt zo goed. Tui Polutu, die kan zo goed afwisselend. Hè, die wordt gebruikt als een renner in het midfield. Maar daarna wordt hij ook een beetje als lokaas gebruikt om daarna aan de buitenkant ruimte te creëren. En er zit zoveel snelheid vanuit de fullback en de wingers in. Dus ik vind het echt heel interessant te kijken of Schotland daar Zuid-Afrika onder druk gaat zetten.
Of hij dezelfde meters kan maken tegen Zuid-Afrika tegen Argentinië. Want ze speelden heel veel op de front foot.
Ja.
En dan kan hij inderdaad ook als hij spelers aan... Want als hij één keer een goede carry maakt, dan maakt hij 5 meter. De volgende keer zuigt hij meer spelers in. Dan geeft hij... Misschien is hij daar wel het beste in de wereld voor. Dat paasje achterlangs, altijd helemaal op maat. En dan in één keer ben je weg aan de buitenkant. Kyle Rowe was geweldig op de fullback. Scoorde een hele mooie try aan de buitenkant. Alleen, net zoals Marcus Smith... is hij goed genoeg onder de hoge bal om die te kunnen neutraliseren tegen Zuid-Afrika? Want daar gaan ze echt wel weer mee komen. Dus zo zijn er wel meer dingen. Schumann was geweldig, scoorde een mooie try op een korte bal van de 9 af, waar hij vol over twee Argentijnen heen loopt. Ja, top. Maar als hij tegen Lau en Venter aanloopt, is het dan net even wat anders.
Maar
weet
Tim,
je
kijkt wel helemaal in de glazen bol vooruit. Je mag eerst gewoon eens even heel erg waanzinnig positief zijn over Schotland nu. Hè? Ik bedoel, ze hebben een waanzinnige wedstrijd neergezet. Ja, het is de beste overwinning op Argentinië ooit.
Jazeker, maar wij hebben altijd wel een goed record tegen Argentinië. Ik had wel het gevoel dat we daar gingen winnen. We hebben daar best wel vaak gewonnen. Het is niet een hele moeilijke plek voor de... Voor ons, zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Dus dat zeker. Maar het was een hele
indrukwekkende performance. Ze zetten de lijn van de Six Nations door. Nou, in die zin mooi.
Ja, zeker. En op een gegeven moment zat je een beetje... Toen stonden we ook weer die spannende drie tries ongeveer voor. En toen kwam je Argentinië terug met dat grubbe kickje. Die Harlequins winger van Argentinië. Die scoorde een geweldige try. Ja. En toen... zag je iedereen, denk ik, in Schotland en misschien op het veld zelf ook wel denken van... oh, wacht, dit is wat vorige keer ook gebeurde. Er stonden drie prijzen voor.
Ja.
En toen zag je heel even die aarzeling. Toen gingen ook een paar dingen niet goed. En toen op een gegeven moment nam Tuyi Polutowo het voortouw. Boom, recht naar voren. We maakten meters. En toen in één keer was het spelletje heel snel gespeeld.
Ik vond het zelfvertrouwen echt hoog van Schotland.
Ja.
Want het was natuurlijk Argentinië die eigenlijk als eerste scoort. En dan kan je eigenlijk al gelijk gaan twijfelen als team. Maar ze hebben zo erg geloofd in hun eigen spelletje. Ik vond ook op een gegeven moment dan... Voor mij waren het 5 punten verschil of zo. Het hadden ze een penalty voor de palen. En ja, bij knockout rugby of zo... Of als het echt om over de zij zeggen... Ja, palen gelijk. Want wij zaten we ook bij in die wedstrijd bij commentaar. Van, ja, duidelijk bezinning, gewoon voor de palen gaan. Ze gingen gewoon voor de line-out. Weet je?
En met dat zelfverzekerdheid.
En dan was zo van... Ja, als we nu scoren hebben ze gelijk. En ze scoorden ook. En denk van ja, dat is wel echt zelfverzekerd in je spelletje. Dat je gewoon weet van nee, wacht, we gaan door met wat we al de hele tijd doen. We gaan niet nu ineens veranderen, een soort van passief verdedigend rugbyspel. Ja. Dus dat vond ik wel echt heel vet om te zien. En Argentinië een beetje ook wel teleurstellend. He, misschien afgedwongen vanuit Schotland, omdat zij gewoon het betere team waren. Maar ik vond dat Argentinië gewoon een paar keer vlagen had, wat heel goed was. Maar de rest van de tijd miste ik wel echt die passie. Die agressiviteit, wat die Argentijnen normaal...
Het werd ook wel echt goed afgestraft door Schotland.
Nou, nu inderdaad... Oké, ze gaan dus spelen tegen dit team. De startspelers staan hier, liggen hier voor je, Tim. Mm. Wat moet Schotland gaan brengen om dit... Nou ja, en daar zijn we het allemaal over eens. Onwijs nog steeds hele sterke B-team.
A-plus team.
A-min, dat vind ik een mooie. A-min-team. Wat moeten ze gaan doen, Schotland? Wat verwachten we van komend weekend?
Nou, wat ze moeten doen is dit niveau vasthouden. En dat is iets waar Schotland altijd heel erg moeite mee heeft gehad. Nou ja, niet alleen het geloof, maar de kwaliteit van de uitvoering van de skills waren geweldig. Tuyi Polutowo gaat goed naar voren, ballen naar achter. Schumann, korte bal, try. Kyle Rowe aan de buitenkant voorbij. Al die momentjes, die creëer je door consistent alle makkelijke dingen heel goed te doen. Dus tackelen.
Keep it simple.
Als je dat allemaal heel goed doet. Probleem met Schotland, en dat is iets waar we altijd heel erg moeite mee hebben gehad, is om consistent op het hoogste niveau te blijven presteren. Niet zo heel veel spelers waar je uit kan kiezen. Als er een blessure hier of daar is, dan wordt het al heel gauw moeilijk. Nu hebben we wel iets meer diepte. Hè? Want je kijkt naar Finn Russell, die was er niet eens bij. En toch pakt dit Schotland-team dat zonder Finn Russell... een paar jaar geleden niks gepresteerd had, pakt hier een wedstrijd in Argentinië. Maar om dat te blijven doen, heb je meer dan 15 spelers en meer dan 23 spelers nodig. Iedereen moet het kunnen doen. Dus hebben ze wat meer diepte? Zijn er nog steeds posities waar je eigenlijk zwak bent? Zoals als Schumann uitvalt, wie is er dan achter, weet je wel?
Ja.
Dat is het probleem. Maar wat ze dit weekend moeten doen, is datzelfde... niveau wat ze in Argentinië hebben laten zien, uitvoeren. Als je een wedstrijd speelt zoals ze in Argentinië speelt tegen Zuid-Afrika, zou het nog wel eens heel spannend kunnen worden.
En wat ook misschien interessant is, er best wel wat Zuid-Afrikanen, toch, die in Schotland spelen. Hè? Schumann, Ashman,
Van der Merwe.
Stijn, Van der Merwe. Dat mee, denk je, als ze in Zuid-Afrika gaan spelen?
Nou, dat weet ik niet. Ze hebben natuurlijk wel de lokale kennis en ze kennen waarschijnlijk al die spelers die er rondspelen, want daar hebben ze op jeugdniveau mee gespeeld. Maar op op het hoogste niveau, je weet het toch allemaal wel. Hè? Die spelers zijn allemaal wel een paar keer in Zuid-Afrika geweest. En ze hebben tegen die jongens gespeeld. Dus
nog nooit gewonnen.
Ik weet niet of dat een... Nee, nooit gewonnen.
Maar als persoonlijke motivatie of zo. Dat je dan als Zuid-Afrikaan in een ander shirt speelt.
Dat speelt natuurlijk mee.
Toch terug willen zien. Die hebben we al een tijdje niet gezien. Ja. Top 3 scorer van Schotland ooit wordt gewoon niet opgesteld. Ik denk dat ze Kinghorn ook wel gaan missen onder die hoge bal dit weekend. Finn terugkomt, weet
misschien,
ik.
Hè? Ja, weet misschien wel. Zou zomaar kunnen.
Die had ook een enkel blessure of een kuit. Oh,
ik vond Jordan ook gewoon wel echt goed van spelen.
Jordan
op zijn manier.
Goed. En het is niet alsof Jordan... Zou Jordan dan naar de 12 gaan en Tuipulotu naar 13 als Finn op 10 komt? Denk ik niet.
Nee.
Dus dan de vraag is, wie gaat er dan naar de bank? Maar het is een moeilijke plek. Loftus is heel hoog, dus altitude, dus longen branden. Het is moeilijk rugbyen. Dus het wordt wel een leuke wedstrijd. Zie ik Schotland winnen? Eerlijk gezegd, als ik mijn geld erop moet zetten, niet. Maar als ze spelen zoals ze in Argentinië deden, dan... je weet het niet, hè?
Ik ben heel benieuwd. We gaan door naar de volgende, want we gaan over alles veel langer praten dan we van tevoren hadden bedacht. Australië-Ierland is ook nog geweest. Dat was ook een waanzinnige pot. Ja. Entertainment hoog.
Ja.
Mooie verhaallijn erin. Top.
Nee, ja, ik sowieso Australië natuurlijk was de laatste wedstrijd die we van hun zagen in november was erg teleurstellend.
Bagger.
Echt.
Bagger.
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 Dat zag er wel echt heel anders uit. Ik vond het aanvallende spel van Australië vond ik zo vet om te
het
zien.
Was echt
handling
leuk
skills,
te zien,
veel in de ruimte spelen.
Ja.
Hele interessante backs natuurlijk. Ikitau, die fantastisch speelde. Dus ik vond het echt heel gaaf om te zien. Ook een combinatie met de voorwaartsen die heel erg goed aanvallend rugby konden spelen. Goed in contact waren, naar voren gingen. Veel intensiteit, agressiviteit meebrachten. Line-out werkte goed. En ze maakten gewoon die aanvallen af, scoorden punten. Jammer dat ze wel zo'n team is dat de tegenstander altijd terug laat komen in de wedstrijd. Hè, met wat foutjes, die scrum toen, vlak voor de tweede helft, dat ze die scrum verliezen. En Ierland laat gewoon die bal dan niet meer los. Die laat die bal niet los en maakt het ook nog eens af. En dat is dan, denk ik, de leerpunten van Australië. Is dat als je zeg maar zo'n wedstrijd zo start, als je zo aanvallend dominant kan spelen, dan moet je niet die tegenstander ook nog elke keer, niet per se cadeautje, maar in ieder geval kansen geven om ze terug die wedstrijd
want
in te laten komen.
Het werd uiteindelijk 31-33 voor Ierland. Uiteindelijk door die laatste kick die gemist wordt, waar we uiteindelijk allemaal dan van zeggen, had dat het verschil gemaakt? Maar dat is niet zo, toch? Eén zo'n kick, bedoel.
Nee.
Sowieso was het niet echt de wedstrijd van de kicks.
Nee, ik denk dat wat ze nou net zegt is precies wat er bij Australië aan de hand is.
Ja.
Ze hebben een hele onervaren driekwartlijn. Die kunnen geweldig rugbyen, maar vallen dus ook af en toe tijdens de wedstrijd een beetje in slaap. Er worden rare beslissingen gemaakt, worden fouten gemaakt. En dan zie je inderdaad dat Ben Donaldson krijgt de kans in de laatste slotseconde om hem te winnen.
Was volgens mij al
vanaf de zijkant. Vanaf de zijkant. Ja. Best echt een lange kick, moeilijke kick.
10 meter lijn, hè? Dus,
10 meter lijn. En hij had er geloof ik al 1 of 2 gemist.
Hij had
eentje,
er 1 gemist.
Hij had er eentje gemist.
Dat zit al in je hoofd.
Maar je ziet hem kijken, dus hij krijgt de bal. En als je dat fragmentje terugkijkt, zie je dat hij de bal krijgt. En dan komt de aanvoerder naar hem toe en die zegt van, wil je hem? En je ziet hem zo van, hij knikt echt nauwelijks van, ja, als het moet. Het was niet van, want we zien het wel eens, weet je, Finn Russell zegt van, kom hier met die bal.
Ja.
Die zegt gewoon, geef hier die bal.
Ja.
Of weet je wel, Johnny Wilkinson vroeger, die stond al met
overtuiging.
Die had die al in zijn achterzak zitten. Ja. En hier zag je hem zo met die bal. En er was nog een beetje een discussie. Doe maar.
Ja.
En het is geen onervaren speler. Hij heeft 20 caps, 27 speelt voor al jaren voor de Western Forces. Het is wel een speler die het gedaan had kunnen. Maar dan zit die eerste kick dan natuurlijk nog steeds wel in je hoofd. En hij ging ook overcompenseren voor de wind.
Zeker.
En uiteindelijk verlies je dan. Maar wat ik wel...
Het was de vierde kick die niet door de palen ging.
Dus misschien is het ook gewoon een beetje een kikkerprobleem bij Australië in het algemeen.
Wel,
je wil gewoon natuurlijk...
Maar dit is wel echt, als je nu kijkt naar waar de landen die zich binnen nu en het WK gaan evalueren.
Het WK in Australië.
In Australië.
Het is tof dat ze wel weer...
Ja, dan is het toch wel moeilijk om te denken van, oh wacht even. Australië gaat hier denk ik wel iets presteren over een jaar. Want ze hebben nu een jaar om door te groeien.
Ja.
Nations Cup, ze gaan weer door in de Super Rugby. En Ierland is niet de minste. En om dan nu, terwijl je in de vorige herfst van Italië verliest, nip te verliezen van Ierland, albeit thuis, is wel een teken dat Australië met onder Joe Smith aan het groeien is.
En vooral met die inhoud van rugby. Ja. En ik denk dat we dat besluit om voor de palen te kicken, dat is best wel 50-50. Hè? Dus, ja. Dus, daar wordt de wedstrijd verloren, maar ligt niet alleen aan die kick. Want ze zouden ook dat besluit van die penalty gewoon meters kunnen pakken voor een line-out.
Zoals Schotland.
En ja. Dan ga je niet per se voor een try, maar je pakt wel meters en je kan vanuit die mol ook weer een penalty forceren. En dan heb je een kans wat dichterbij. Dus dat zijn ook, weet je, momenten waar je uit kan kiezen van hoe gaan we volgende keer met zo'n penalty om. Tenzij je echt een kicker hebt, zoals je zegt, die hem gewoon van overal naar binnen schiet.
Dus toch dat echt dat game management nog eens even een keertje even om de tekentafel. Ja. Maar wel tof om hun echt weer mooi rugby te zien spelen.
Zeker.
En we ze echt wel weer bij de toplanden kunnen zetten, toch?
Ja,
zo, dat is dat mag
nog niet helemaal.
Nee, nog niet. Je bent nog iets kritischer? Nog niet helemaal? Nee. Oké, komt eraan. Ze hebben nog heel even richting het WK.
Het is exciting.
Zij mogen het straks gaan opnemen. Moeten het misschien gaan opnemen tegen Frankrijk. Gaan we ook onwijs van genieten. Ik ga daar niet meer helemaal op vooruit beschouwen. Maar we gaan de wedstrijden allemaal nog eens even één keer voor jullie opnoemen van komend weekend. Namelijk op Ziggo Sport 2 op 's ochtends om 7 uur aanstaande zaterdag is het Nieuw-Zeeland tegen Italië. Dus daar moet je je wekker voor zetten. Maar dat wil je. Daarna om 9:30 volgt Australië tegen Frankrijk, waar ik het dus net over had. Dan om 17:30 Zuid-Afrika tegen Schotland. En vervolgens mogen we gaan zappen naar Ziggo Sport 1 om 9:00 Argentinië tegen Wales te gaan bekijken. Waar kijk je het meest naar uit, Zeno, deze vier?
Ja, dus wat ik zei, Zuid-Afrika, Schotland. Ja. En dan heb je Australië, Frankrijk ook interessant. Maar de wedstrijd van het weekend voor mij is Zuid-Afrika, Schotland.
Jij? Denk het ook, hè?
Australië, Frankrijk vind ik ook heel leuk. Ja? Zeker na de laatste wedstrijd van Australië vind ik het leuk om te zien. Maar ik ga wel om 5:30 zit ik ervoor.
Jij zit ervoor. Maar ook al eerder, toch? Dat is je werk. Gewoon om 7:00 ochtends wekker je, toch?
Ja.
Tim, dat gaan wij gewoon doen. Wij doen het allemaal wel, hoor. Ja, tot slot nog om echt allerlaatste mee af te sluiten. Wanneer zien wij Nederland hier aan meedoen? Dat was ook een vraag die door jullie veel werd gesteld. Snap ik ook. Zenuw, wat is het antwoord daarop, de korte?
Wanneer?
Nou ja,
dat is wel lastig om te zeggen.
Of, zien wij ooit Nederland?
Nou ja, dit is sowieso zit er nog geen promotiedegradatie in. Nee. Dat zou misschien 2030 zijn. En dat zou zeggen dat je eerst gewoon echt... Nederland moet zich gewoon focussen op de competitie waar ze nu in zitten. Ja. Daar een goede plek behalen. En dan kan je mee gaan doen met die competitie hieronder. Waar Spanje, waar Portugal, waar Roemenië zit. En dan misschien na 2030 is misschien promotiedegradatie.
Dat is allemaal nog niet duidelijk.
Maar dat zou een soort van hele lange weg moeten zijn. Wil je dat Nederland aan deze competitie meedoet.
Oké, lange weg te gaan nog in die zin. Oké, nou dan is dat het korte antwoord van deze vraag die door jullie allen werd gesteld. Voor nu is dus aan jullie allemaal de opdracht om komende zaterdag voor de buis te zitten. 'S ochtends vroeg je wekker zetten en 's avonds ook vooral nog de dag ermee afsluiten. Zeno, bedankt weer voor vandaag. Tim, bedankt voor vandaag. Geniet van de wedstrijden die komen gaan en tot de volgende Roundup.